Zo, iedereen, goedenavond. Bedankt om te komen in elk geval op deze avond. En ik ben eigenlijk maar heel blij dat we vanavond gaan nadenken over de blijdschap van God. Ik moet zeggen dat ik zeer dankbaar ben met de uitnodiging van de organiserende broeders om dit onderwerp te behandelen. Ik ben blij dat ze mij dat hebben toegeschoven. Maar samen gaan nadenken over de blijdschap van God, om langs die weg God beter te leren kennen, heb ik ontdekt, is niet echt een platgetreden pad te noemen. Als je even gaat googlen op internet, dan ga je heel snel merken wat ik bedoel. Er is verrassend weinig te vinden over dat onderwerp. En op dat vlak was eigenlijk het geschenk, niet echt een Sinterklaas geschenk te noemen voor deze avond, maar ik hou wel van een uitdaging. Vandaar dat ik deze avond eigenlijk pas geslaagd vind, als we niet alleen misschien iets van de blijdschap van God beter leren kennen en begrijpen, maar het is mijn verlangen dat we samen die blijdschap mogen ervaren als we de dingen van God gaan overdenken. Maar dat kan alleen de geest van God bewerken natuurlijk, dat ligt niet in mijn vermogen. Toen ik in de voorbereidingen met het oog op deze avond begon zo na te denken van de blijdschap van God, hoe zou ik dat benaderen? Want als de blijdschap van God heeft enorm veel aspecten, dan dacht ik voor mezelf, zou ik niet op zoek gaan naar wat de alles samenvattende blijdschap is die God bezighoudt? Als we lezen in Gods woord, en onze God is in de hemel en doet al wat hem behaagt, ja, hij doet al wat hem behaagt in de hemel en op de aarde, dan dacht ik zo van, wat zou nu Gods allesomvattende blijdschap zijn? Die hem aanzet om de dingen te doen die hij doet. En ik ga meteen mijn kaarten op tafel gooien vanavond. Ik ga je meteen vertellen wat ik meen heb ontdekt over de allesomvattende liefde van God. En ik heb het zo geformuleerd. Gods allesomvattende blijdschap is de heerlijkheid van zijn Zoon vermenigvuldigd te zien in de mensheid. De tekst die erbij staat uit Efeze 1 dekt absoluut niet volledig de lading. Maar ik geloof, als we de blijdschap van de onzichtbare God beter willen leren kennen, dan moeten we bij één iemand terecht die ons die blijdschap ook kan verklaren. En dat is de Heer Jezus. Want de Heer God heeft er namelijk zijn welbehagen in gevonden om zich aan ons mensen bekend te maken door zelf een mens onder de mensen te worden, in Jezus de Zoon. En aan de menswording van God in Jezus, daar was duidelijk een plan aan verbonden. Zo leert ons ook de schrift. In Kolosse 1 kunnen we lezen van het behaagde de hele volheid in hem te wonen en door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen. Gods menswording in Jezus die heeft bovenal tot doel, zo vernemen we hier, om die gebroken verhouding tussen zichzelf en alle dingen te gaan verzoenen. Dat woordje verzoening, dat doet je natuurlijk meteen denken aan herstel, aan vernieuwing van een gebroken verhouding, de relatie tussen God en alle dingen. Maar wat zijn die alle dingen waarin God zijn vreugde en blijdschap vond om die opnieuw in harmonie met zichzelf te brengen door het verzoeningswerk in Jezus de Zoon? Wel, als je even een stukje vroeger gaat kijken in hetzelfde hoofdstuk, dan worden we daar een stukje wijzer. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, want in hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen en hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan samen in hem. Ja, dat is een hele mond vol, hè? En we kunnen onmogelijk op elk detail erin gaan, maar het antwoord op de vraag is hier niet te missen, denk ik. Wat zijn die alle dingen? Wel, kijk u maar. Alle dingen in hemel en op aarde, de hele schepping. Dat wordt er nu bedoeld. Jezus Christus, het beeld van de onzichtbare God, Die staat, zo leren we hier, aan het begin van deze schepping. En hij is tevens ook het einddoel van deze schepping. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Dus Gods menswording in Jezus Christus heeft dus wel degelijk een universele bedoeling. Namelijk, het is Gods plan om de gehele kosmos terug te winnen en terug te voeren onder de heerschappij en voorzienigheid in Jezus Christus. De hele schepping die gebroken, ontaard, ontredderd is door de rebellie en de afvalligheid van de mens, die wordt in Christus opnieuw volmaakt herenigd met de drie enige schepper God. Maar laten we hier vooral dit onthouden, dat het met blijdschap is dat God die hele schepping in al zijn facetten opnieuw in harmonie met zichzelf zal brengen in de Zoon. Ja, het is duidelijk, denk ik, als het gaat om de verzoening die God in Christus tot stand heeft gebracht, dat die verzoening in eerste instantie gericht is op de mens. Dat kun je bijna op elke pagina van het Nieuwe Testament lezen. En dat heeft alles te maken met de plaats die God aan de mens heeft toebedeeld in zijn schepping. Ik wil er later nog in deze avond uitvoerig op terugkomen, want ik geloof dat dit beginsel onder christenen een beetje ondergesneeuwd is geraakt. Maar waar ik als eerste wil doorgaan, is het feit dat God wel degelijk blijdschap vindt om die verloren mens, die vervreemd is van zijn maker, om die te gaan opzoeken, om die te redden en die te herstellen. Het is voornamelijk Lucas die in zijn evangelie ons dat de aandacht op vestigt door drie sprekende gelijkenissen. En die drie sprekende gelijkenissen, die laten ons in dat verband zien dat er geweldige vreugde is en een geweldige blijdschap. Een feestvreugde is de uitkomst van alle drie die gelijkenissen. Lucas 15 natuurlijk, de gelijkenis van het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zoon. Ja, de aanleiding waarom de Heer Jezus die gelijkenissen hier vertaalt, is het gemopper van de fariseeën. En hij wil hen duidelijk maken waarom hij nu eenmaal er bewust voor kiest om te gaan tafelen met mensen die niet echt kosher te noemen zijn. En de Heer die gaat vertellen over een bezorgde herder die liever 99 schapen achterlaat dan dat ene verloren schaap aan zijn lot over te laten. Hij gaat vertellen over een vrouw die haar huis helemaal ondersteboven keert en geen rust kent tot ze dat ene verloren muntstuk heeft gevonden, want met overschot neemt ze geen genoegen. En als klap op de vuurpijl vertelt hij over een vader die vol ontferming bewogen is, de weg oprent om zijn zoon, die hij dood en verloren waande, om die in zijn armen te drukken. En daarna gaat de vader de thuiskomst van zijn zoon vieren met een feestmaal van blijdschap, omdat eens verloren was, nu gered is. Dus blijdschap is de rode draad in alle drie die gelijkenissen. Zo vindt u bij de herder: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. En de vrouw: wees blij met mij, want ik heb de drachme gevonden die ik had verloren. En de vader: laten wij eten en vrolijk zijn, want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zoals u ziet, vrienden, worden de buren en de vrienden iedere keer bij het geluk betrokken. Zowel de herder nodigt zijn vrienden uit, als de vrouw, als de vader, om die blijdschap in wat eens verloren was nu te vieren met elkaar. Ja, zelfs de blijdschap van de hemel, zegt de Heer Jezus, is betrokken als er één zondaar zich bekeert. Zo zeg ik u, ontstaat er blijdschap voor de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Dat is een geweldig iets, als je er zo mag over nadenken. Maar het gaat niet alleen om uitredding, het gaat ook om herstel. Daar wil ik wel bewust de nadruk op leggen. Want die verloren zoon, die keert niet enkel tot zijn vader terug. Maar hij krijgt in het huis van zijn vader ook zijn plaats terug. Hij wordt in eer hersteld. Ja, dat getuigen de ring en het prachtige kleed en de sandalen van die vader hem schenkt. En dat is geen detail, vrienden, als we erover gaan nadenken. Want bij God is het pas echt sprake van verzoening als die verbroken relatie opnieuw volkomen hersteld en hernieuwd wordt. Ja, Gods blijdschap zou illustreren die gelijkenissen, die is heel nauw verbonden met het welzijn van zijn schepselen. Dat is nu eenmaal kenmerkend voor de aard van de liefde van God. God zoekt uit liefde het welzijn van de mens. Gods blijdschap is in het welzijn van zijn schepping, omwille van zijn liefde voor zijn schepping. Ja, die eerste drie wezenskenmerken van God die aan bod komen in deze eerste drie lezingen na de inleiding van Claude, liefde, blijdschap en vrede, die zijn helemaal met elkaar verbonden. God vindt juist zijn blijdschap en het welzijn en het shalom van zijn schepping omwille van zijn grote liefde. En daarom kent de toewijding en de overgave van onze God om het welzijn van de mens geen grenzen. Hij is zelfs bereid om ervoor te sterven als het moet. De vraag stelt zich dan ook, wat is de mens dat God zoveel om hem heeft? En we zijn de eerste niet om die vraag te stellen. De vraag komt al aan bod in Psalm 8. Maar ik heb ervoor gekozen om dat stukje te overdenken vanuit Hebreeën hoofdstuk 2. Hebreeën hoofdstuk 2, vers 5 tot 8. Dan kunnen we dit lezen. Want niet aan engelen heeft hij onderworpen het toekomstige aardrijk waarover wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd, wat is de mens dat u hem gedenkt? Of de mensenzoon dat u acht op hem heeft? U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond en hem gesteld over de werken van uw handen. Alles hebt u onder zijn voeten onderworpen. Antwoord op de vraag, wat is de mens dat God zoveel om hem heeft, dat valt hier eigenlijk tussen de regels te lezen in Hebreeën 2. Want van bij het begin van de schepping is het zo geweest dat de Heere God de aarde aan de mensenkinderen heeft gegeven. Dat kunt u ook lezen in Psalm 115. U bent gezegend door Yahweh die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel is van Yahweh, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. In de schepping heeft God van meer af aan de mens de hoogste plaats toebedeeld. En niet de engelen. En de hoofdreden waarom niet de engelen, maar mensen die hoogste plaats hebben gekregen, is omdat zij Gods beelddragers zijn. Alleen de mens is geschapen als Gods beeld en gelijkenis. Nu, om u te verduidelijken wat dit in beginsel betekent, om Gods beelddragers te zijn, moet ik wel even een zijstapje maken, om u het grotere plaatje te laten zien. En misschien denk je dat ik ga afwalen van het onderwerp, maar u zult merken, naarmate dat de avond vordert, mensen, dat deze zijstap, dat die onontbeerlijk is om de allesomvattende blijdschap van God te kunnen proeven. Want als we het over de schepping hebben, vrees ik dat wij christenen in een hopeloos verzande discussie verzeild zijn geraakt. Discussie, creationisme versus evolutie. En deze enge op de spits gedreven benadering, die zorgt ervoor dat de schepping, zoals God die in het beginsel ziet, dat hij bijna volledig in de coulissen verdwenen is. Zeker hier in Vlaanderen. Ik ben van mezelf ervan overtuigd, mensen, dat we de essentie uit het oog verloren zijn. En een van de dramatische gevolgen daarvan is dat christenen niet langer duidelijk voor ogen hebben hoe dat ze in de huidige wereld moeten staan. En dat ze zich moeten gedragen. Want de zin en het doel van dit leven, hoe dat je draait of keert, is onlosmakelijk verbonden met de plaats die God de mens in deze wereld heeft toebedeeld. En Gods bedoelingen met de mens die zijn in de loop der tijden niet veranderd. De plaats en de functie van de mens in de huidige gebroken wereld en in de nieuwe wereld van morgen is in beginsel dezelfde. De toekomstige wereld, hebben we gelezen, behoort aan de mens. En wij die ons christenen noemen, zijn we zelfs in Christus meer dan ooit Gods beelddragers. In het Oude Testament kan je ontdekken dat diverse schrijvers het tot stand komen van de schepping beschrijven in een bewoording die de schepper God schilderen als een bouwheer. Hij hult zich in het licht als in een mantel. Hij spant de hemel uit als een tentkleed. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren. Maakt van de wolken zijn wagen, wandelt op de vleugels van de wind. Hij heeft de aardige grondvest op zijn fundamenten. Die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen. Een tentkleed spannen. Een plafondje steken voor zijn hemelzalen. Fundamenten leggen. De Heer God is precies een stielman. En ik geloof niet dat de psalmist zich hier een verregaande poëtische vrijheid permitteert en zijn verbeelding zomaar de vrije loop laat gaan. En misschien wel een van de oudste boeken die we in de Bijbel hebben, spreekt de Heer God zelf op gelijkaardige wijze over zijn scheppende werk. En we doen er goed aan hierbij te bedenken, het gaat over het boek Job zoals u ziet, dat die gesprekken tussen Job en de Heere God nog voor Abraham plaatsgrijpen. Of anders gezegd, minstens 500 jaar voor het tot stand komen van het boek Genesis. En de Heer stelt zich op de vraag, waar was u toen ik de aarde grondvestte? Wie heeft haar afmetingen bepaald? Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de zonen van God juichten? De Heere God stelt zich hiervoor aan Job als een landmeter die het terrein van een bouwwerf gaat afspannen. Een aannemer die palen slaat voor de fundamenten. En blijkbaar was de eerste steenlegging van Gods grote bouwproject een bijzondere, blijde en vrolijke gebeurtenis. Want we vinden hier, net zoals bij de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, dat de hemel opnieuw deelt in de blijdschap van God. Deze maal in zijn scheppingsvreugde. En zo zou ik het nog tal van plaatsen kunnen noemen in het Oude Testament, waar in architecturale termen Gods scheppingswerk beschreven wordt. Maar de vraag stelt zich dan natuurlijk, als God zelf zijn scheppende werk beschouwt als een mega bouwproject, wat voor constructie heeft de schepper God dan opgericht? Ik denk niet dat het een tuinhuis is, hè, mensen? Profeet Jesaja, die helpt ons duidelijk op weg om te zien welk bouwwerk de Heer heeft gebouwd in zijn schepping. In Jesaja 40, vers 22 kunt je lezen, Hij is het die troont boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als springhanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Tronen in de hemel en een tent die hij uitspant om in te wonen. Kent u zo'n tent wat de Heere ooit in heeft gewoond? We gaan een stapje verder gaan in Jesaja. Zo zegt Javé, de hemel is mijn troon en de aarde de voetbank van mijn voeten. Wat zal dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen en waar de plaats van mijn rust, excuseer. Een troon en een voetbank. Die horen niet thuis in een tuinhuis, maar in een koninklijke residentie. En ik denk dat je geen master in theologie moet behalen om te begrijpen dat God zijn schepping gebouwd heeft tot zijn kosmisch paleis. Dat is wat koningen nu eenmaal doen. Vraag het maar aan David en Salomo. Tempels en paleizen bouwen. Hoeveel te meer niet de koning van alle eeuwigheid. De schepping is Gods tempelpaleis. Ja, in de oorspronkelijke talen, Oude Testament, is tempel en paleis hetzelfde woord. Javé heeft een kosmisch tempelpaleis gebouwd. De plaats van zijn rust, zo leren we hier. Staat er niet ergens beschreven dat God op de zevende dag zijn rust inging? Rusten, dat betekent niet dat God gaat relaxen in al zijn scheppende werk. Nee, het betekent dat de Heere God zijn plaats gaat innemen in zijn koninklijke residentie en gaat zetelen en besturen. En misschien zegt hij, ja maar, Jos, Gods oude verbondsvolk, we moesten toch de Sabbat respecteren als een rustdag, juist omdat de Heere God op de zevende dag zijn rust inging? Ja, inderdaad. Maar als Gods oude verbondsvolk geen enkel werk mag verrichten op de zevende dag, dan is het juist omdat de Heere God op die zevende dag zijn rechtmatige plaats als heerser over zijn geschapen universum heeft ingenomen. Geen arbeid verrichten op de zevende dag, dat is de erkenning van de eerste basisregel in Gods schepping. Kent u de eerste basisregel in Gods schepping? De eerste basisregel is dit, dat God alle touwtjes en handen heeft. En niet wij, dus de werkende Vlamingen. God geeft alle touwtjes en handen. Hij is het die stabiliteit en orde schenkt in uw leven. Hij is het die in alles voorziet, die zorgt dat wij kunnen leven. Hij is de Heer van het leven en hij is de Heer van deze wereld. En dat Gods schepping een kosmisch tempelpaleis is, wordt nog duidelijker in Psalm 132. Wanneer David verlangt voor de Heer een tempel te bouwen. Tempel die net als de tent van God tijdens de woestijnreis een schaalmodel is van de schepping. Een microcosmos. Laten wij zijn woning binnengaan, ons neerbuigen voor de voetbank van zijn voeten. Sta op, Javé, ga naar uw rustplaats, u en de ark van uw macht. Want Javé heeft Sion verkozen, hij heeft het beheer tot zijn woonplaats. Dit is, zei hij, mijn rustplaats, tot in eeuwigheid. Hier zal ik zitten, zetelen of tronen. Ja, er valt hier heel veel meer over te zeggen. En kom in de verleiding, maar ik ga het niet doen. Want ik wil eigenlijk tot mijn punt komen. En mijn punt is dit. Als deze schepping Gods heiligdom, Gods tempel is, wat wordt er uiteindelijk in een tempel geplaatst die aan een bepaalde godheid gewijd is? Wat vertegenwoordigt zijn gezag, zijn macht van die godheid in die tempel? Enig idee? Het beeld van de godheid. Het beeld van de godheid laat zien wiens eigendom dat die tempel is. Het beeld vertegenwoordigt het gezag van de godheid. Dat geldt ook zo voor koningen. Kent het boek Daniel en u weet wat er gebeurt in de vlakte van Dura, wat dan Nebukadnezar zo graag voor zichzelf opricht? Een beeld. En wat moet iedereen doen voor dat beeld? Buigen, omdat dat beeld zijn koningschap, zijn macht en zijn gezag representeert. Dat is dezelfde gedachte. Maar in Gods tempel, ja, er staan geen beelden van hout en steen, maar levende mensen. Levende mensen die God tot zijn beelddragers heeft gesteld. Om in zijn naam te heersen, naar zijn karakter, rentmeesterschap uit te oefenen over deze aarde. Dat is dan niet geweldig dat God vormeloze klei formeert tot zijn beeld en gelijkenis, zijn levensgeest inblaast om zijn koningschap over deze schepping te representeren. Nou, de Heere God die heeft van meet af aan de mens aangesteld als zijn vazallen en onderkoningen om namens hem te regeren over deze schepping en te delen in zijn rust. Ja, Gods rust die aanvang neemt op de zevende dag, maar nooit geëindigd is. Want van de zevende dag lezen we niet zoals de voorgaande dagen. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de zevende dag. Want de zevende dag is geen einde gekomen. Dus dat geeft wel grote consequenties als we bedenken dat deze schepping Gods tempelpaleis is. Want een wetenschappelijk model forceren in Genesis 1, dat is niet de aangewezen manier om theologie te doen, om de Heere God te leren kennen. Het is zelfs de zeerste aangeraden om uw wetenschappelijke bril af te zetten. En Genesis 1 niet langer te behandelen, als zou het een tekst zijn die de materiële oorsprong van onze kosmos verklaart. Laten we opnieuw met diep ontzag en respect leren hoe dat deze minstens 3500 jaar oude tekst nog steeds springlevend is en ons laat zien hoe dat Javé een vormeloze en lege aarde transformeert tot een prachtig, schitterend heiligdom, bruisend van leven. Geen ontstaansgeschiedenis, maar een tempelgeschiedenis, die ons leert hoe dat God deze wereld heeft toebereid tot de ideale woonplaats en die aan de mensenkinderen heeft gegeven. Zijn beelddragers, die geschapen zijn om te delen in zijn rust. Ja, u bent u misschien niet zo direct van bewust, maar besef dat in een bepaald opzicht uw voeten staan op heilige grond. Ja, u zit nu wel een beetje boven de grond, maar u begrijpt wat ik bedoel. Als deze plaats Gods tempelpaleis is, dan is in een bepaald opzicht deze aarde heilige grond. We moeten daar zo over nadenken. Als dit nu het wereldbeeld zou zijn waarbij dat wij onze kinderen gaan opvoeden, mensen, zouden onze kinderen niet met heel andere ogen kijken naar deze wereld? Genesis, dat is het boek van de beginselen. En het wil ons niet zozeer een wetenschappelijke les geven in cosmologie, maar het wil ons een wereldbeeld aanreiken. Het wil ons leren en tonen hoe de schepper God zijn eigen schepping ziet. En dan denk ik dat we er goed aan doen, als wij zijn beelddragers zijn, om zijn visie over te nemen. Velen die de schepper God beleiden te kennen, die leven vandaag absoluut niet bij het kostbare wereldbeeld die onze Jezus in hen aangereikt wordt. Maar ze wanen zich in een wereld die op zijn laatste benen loopt. Geen een tempel, maar een Titanic. Een schip dat aan het zinken is. Ja, op de Titanic is er niemand die nog iets onderneemt, want dat is toch zinloos. Straks vergaat dat schip met man en muis. Maar we wachten op het moment dat we geëvacueerd zullen worden. We hebben allemaal ons reddingsvest aan. En we zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mensen een reddingsvest aan hebben. Want als de kapitein het zijn heeft, dan gaan we met z'n allen in de reddingsboot en dan gaan we dit zinkende schip voor eens en voor altijd verlaten. Maar ik heb goed nieuws. Goed nieuws in de meest letterlijke zin van het woord. Want om in beeldspraak te blijven, mensen, de kapitein, die zal zijn schip nooit opgeven. Van bij het begin zei je dat het goed was, zelfs zeer goed. Nu, ik veronderstel, als je deze middag een goede maaltijd hebt genuttigd, ik veronderstel dat ook bij u, hè, zoals bij elke Vlaming, de liefde enigszins door de maag gaat. En als het u gesmaak heeft, en je zegt tegen je vrouwtje, schatje, het is goed, het is zelfs stifgoed, dan denk ik wel dat u met blijdschap uw bord hebt leeggegeten, of niet soms. Maar de Heere God, als hij zegt dat het goed is, ja zelfs zeer goed is, dan vindt hij ook volkomen zijn welbehagen en zijn vreugde in wat hij doet. En hij is een goede en trouwe God, die zijn schepping nooit zal opgeven. Dat is nu wat de Bijbel ook rechtvaardig noemt. Gods rechtvaardigheid, die staat garant voor herstel, voor vernieuwing van zijn beelddragers in zijn schepping. Ja, de schepping is een garantie. Zelfs levenslange garantie, trouwens. Laten we teruggaan naar die tekst in Hebreeën hoofdstuk 2. Want niet aan engelen heeft hij onderworpen het toekomstige aardrijk waarover wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd, wat is de mens dat hij hem gedenkt? Of de mensenzoon dat hij acht op hem heeft? U hebt hem weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond en hem gesteld over de werken van uw handen. Alles hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want door hem alles te onderwerpen, heeft hij niets overgelaten dat hem niet onderworpen zou zijn. Maar nu zien wij nog niet alles aan hem onderworpen. Ik vind dat eigenlijk een geweldig schriftgedeelte, omdat het ons de zekerheid aanreikt dat de Schepper God zijn intenties met zijn schepping nooit heeft opgegeven. Integendeel. Ja, inderdaad, als we rondom ons kijken, dan zien we nog niet dat de mensheid heerst over deze schepping. Maar het ziet er veel eer zo uit dat de mensheid zelf onderworpen is aan de grillen en aan de levensbedreigende gevaren van een onwrichte schepping. En dat de mens die nagenoeg machteloos moet ondergaan. Als je het nieuws gevolgd hebt vanavond en hoort welke tyfoon er dreigt over de Filipijnse kust heen te razen, men spreekt over meer dan 200 km per uur. Ja, dan mag de mens wel denken in zijn technisch vernuft dat hij een gele piet is, maar hij is absoluut geen partij voor de natuurkrachten wanneer die in zijn in volle omgang losbarsten. Hij is daar geen partij voor. Laten we een stukje verder lezen. Maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood, met heerlijkheid en eer gekroond, opdat hij door de genade van God voor allen de dood smaakte. Want het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, als machtige grote held hun behoudenis door lijden volmaakte. Dat is goed nieuws. Het goede nieuws is dat wij door geloof uitzien naar onze grote held, Jezus, de Archegos. Hij is het beeld van de onzichtbare God, Gods beelddrager par excellence. Hij is de volmaakte afdruk van Gods wezen en de uitstraling van zijn heerlijkheid. En hij stond aan de wieg van deze schepping en hij is ook het einddoel van deze schepping. Ja, hij is zelfs de reden toe hoe dat er een schepping is. En Jezus Christus is in schepping binnengetreden om de mensheid, zo lezen we hier, opnieuw tot de heerlijkheid te voeren. Om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Ja, dat is die heerlijkheid die God de mens van meet af aan heeft toebedacht. En hij heeft zichzelf vernederd tot in de dood om langs deze weg vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Ja, dat paste hem om naar Gods raadsbesluit zichzelf te geven om zo de eeuwige toekomst van zijn broers en zijn zussen, zijn familie te verzekeren. En daarom heeft hij niet met tegenzin de schande en de vernedering ondergaan, maar om de vreugde die voor hem lag, heeft hij die mensonterende schande en vernedering van het kruis met opgegeven hoofd verdragen. En dat allemaal ten behoeve van zijn familie. Een heel nieuw mensenverslag. De laatste Adam die heeft zichzelf gewijd om in absolute gehoorzaamheid en totale overgave tot de dood toe de prijs van dat kostbaar herstel zelf te betalen als de verlosser. De machtige held, de held der helden, onze kampioen, die heeft de kosmische strijd met de dood aangebonden en die overwonnen door zijn opstanding. Hij heeft de sterkste vijand van de mensheid, die hen tot slaven maakt, in de dood voorgoed overwonnen. Dat is heel bijzonders. Ja, de schrijver van de Hebreeënbrief, die is echt wel verknocht aan het boek Jesaja. En Jesaja is ook een heel prachtig boek voor ons christenen. De eerste christenen noemden het ook het vijfde evangelie. Maar hij heeft zich laten inspireren als hij spreekt over onze grote held, over de held der helden. Ontneemt iemand de sterke zijn buit, Of zullen gevangenen aan een tiran kunnen ontkomen? Toch zegt Javé, zelfs de sterke zal zijn gevangenen ontnomen worden en de buit van een tiran zal ontkomen. Uw strijd zal ik voeren, zelf zal ik uw zonen redden. Dat ik het zelf zal doen, zegt de Heer. Hoe wonderlijk dat de Heere God in Jezus Christus zelf gekomen is om door de dood en opstanding voor alle zonen en dochters de verlossing uit de slavernij van de dood te verzekeren. De dood, die hoeft ons niet langer te beangstigen, want zijn tirannie is voorgoed verbroken. De Heer Jezus, die heeft de sterke gebonden en zijn buit geroofd. Beste mensen, ik hoop dat dat voor u ook een levende realiteit is. Dat u echt bevrijd bent van die tirannie van de tegenstander. En dat u zeker weet voor uzelf wie dat er u de sleutels van de dood en het dodenrijk voorgoed in handen heeft. Kent u hem? Is hij ook jouw held der helden? Of misschien moet ik vragen, kent hij u? Waarom zeg je dat zo? Wel, er is zo'n beetje een trend in Vlaanderen onder beleidende christenen om dan nog wel op de lippen te nemen dat de sterke gebonden en verslagen is. Maar in de praktijk ziet men onder elke groene boom en onder elke opgerichte steen de voetsporen van die verslagen vijand, aan wie dat nog niet eens de eer wil geven om hem bij naam te noemen. Als je veel christenen hoort praten, dan zit hij bijna overal, heeft hij bijna overal een hand in, zit hij bijna overal tussen en zien ze overal zijn schaduw zo wegglippen achter de hoek. Het is precies of dat hij alomtegenwoordig is. Ik dacht, alleen de Heere God is die alomtegenwoordig is. Ja, de medische wereld die staat voor een raadsel. Maar ze hebben dat fenomeen al een naam gegeven. Paranoia satanica. Niet te verwarren met de paranoia sativa. Dat is een zeer krachtige wietplant. En er is niet meteen een verband, zegt men. Maar ik twijfel daar wel aan. Als ik sommige mensen bezig zie en hoor, dan vraag ik me echt wel af wat ze gerookt hebben. Ik proef steeds vaker bij christenen dat ze meer ontzag en respect hebben voor de tegenstander en zijn gevolg dan voor de machtige held der helden, die met alle eer gekroond is en die zetelt in de troon van God. Ik wil er niet echt over uitweiden, maar ik wil er toch één ding over zeggen. Als je Jezus als Heer beleidt, maar je hebt in de praktijk meer ontzag en meer vrees voor de tegenstander, pas dat toch alsjeblieft niet op. Want de Heer die laat zijn gezag niet in discrediet brengen en hij laat zijn kruiswerk niet onteren en al zeker niet door hen die zijn naam beleiden. Gods volk die heeft ooit een koning gehad, een gezalfde koning, aan wie dat de Heer menigmaal toonde dat hij met hem was. Maar op een gegeven moment betoonde die vorst grotere angst te hebben voor de vijand dan ontzag voor de God van Israël. En hij liet zich op den duur en zijn beslissingen niet langer leiden door de Heere, maar door zijn vrees. En het ging van kwaad naar erger. En uiteindelijk kwam de geest van de Heer niet langer over koning Saul, maar zond God een boze geest die aan u aangreep. Net zoals de geest van God dat voordien deed. Saul, die werd nu herhaaldelijk aangegrepen door een boze geest van God gezonden en niet van de ander, nee. En Saul werd getormenteerd door zijn angsten voor de rest van zijn leven. Hij werd mentaal een wrak. Nou, als je vrees en je angst groter wordt dan je ontzag en vertrouwen in de Heer, dan moet je wel oppassen dat hij je niet een handje naalt en je overgeeft aan je angst en je vrees. Als het je keuze is om je te laten leiden door angst en vrees, dan heeft de Heer u uiteindelijk aan uw verlangen over. En dan mag u voor mijn part de evangelische versie van de Ghostbusters erbij halen. Ik ben geen profeet, maar ze gaan u niet van die boze geest kunnen verlossen, dat garandeer ik u. De absolute macht van de koning der koningen en de Heer der heren is nu juist op het kruis zichtbaar geworden in het feit dat hij alle machten en krachten die in het ganse universum actief zijn, dat hij zich aan zich heeft onderworpen. De Held der Helden, die heeft alle machten en krachten op het kruis definitief ontwapend. En ik zou niet in de schoenen willen staan van hen die ontzag en respect voor de machten der duisternis promoten. En langs deze weg de overwinning in de kruisdood van onze Heer Jezus te schande maken. Jezus die heeft de sterke gebonden en hem van zijn buit beroofd. En aan een verslagen vijand, dan moet je geen aandacht aan geven, mensen. Maar onder sommige christenen is dat wel het gespreksonderwerp van de dag, he. Dat is geen normale zaak. We worden niet opgeroepen om onze ogen op hem te richten en om met hem bezig te zijn. Maar de schrift roept ons meerdere malen op om ons oog te richten op de Heer Jezus. Hebreeën 12, vers 2. Terwijl wij zien op Jezus, de machtige grote held en volmaker van het geloof, die om de vreugde die voor hem lag, het kruis heeft verdragen, terwijl hij de schande heeft veracht en is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van God. Zie je mensen, we worden opgeroepen om op Jezus te zien, Jezus Christus voor de aandacht te hebben, hem steeds beter te leren kennen. Want dat doet wel iets met een mens, hè? Schrift zegt zelf, in 2 Korinthe 3 vers 18, wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer de Geest. Kijken naar Jezus Christus, hem voor de aandacht hebben, hem steeds beter leren kennen, dat doet iets met een mens. Dat verandert u van heerlijkheid tot heerlijkheid. En stilaan krijgt het beeld van Jezus Christus, de volmaakte afdruk van Gods wezen, gestalt in u. Maar om naar de tegenstander te kijken, dan word je niet van veranderd. Maar door te kijken naar de Heer Jezus Christus, word je innerlijk vernieuwd. En word je meer en meer aan zijn beeld gelijkvormig. Gods karakter krijgt gestalte in u. Want dat is het einddoel van de roeping van het evangelie waardoor wij geroepen zijn. Dat moet veranderen in ons. De vrucht van de geest. Dat is de basistekst van waaruit dat vertrokken wordt in deze lezingen om naar de Heere God te kijken. Maar de vrucht van de geest, daar draait het om voor ons als christen. Als beelddragers moeten wij Gods wezen en karakter in deze wereld laten zien. En dan is er een innerlijk veranderings- en vernieuwingswerk nodig. En dat vernieuwingswerk gebeurt door de Geest van God, gebeurt door het zien op de Heer Jezus en te verlangen om te worden zoals Hij. Dat is Gods opzet, broeders en zusters. Als er één ding is dat superbelangrijk is voor ons christen, dan is het dit, dat Gods karakter gestalte krijgt in ons. Kijk maar in Romeinen hoofdstuk 8. Want hen die hij tevoren heeft gekend, geeft hij ook tevoren bestemd, om wat? Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dat is het eeuwige raadsbesluit van God. Om u en mij aan het beeld van de onzichtbare God, de volmaakte afdruk van zijn wezen gelijkvormig te maken. Ons te laten delen in Jezus heerlijkheid. Ja, van alle eeuwigheid heeft God de Vader een volkomen vreugde in de Zoon. Die volkomen Gods heerlijke karakter in al zijn facetten weerspiegelt. En het is nu Gods vreugdevol voornemen van alle eeuwigheid om die uitnemende heerlijkheid van zijn Zoon vermenigvuldigd te zien in mensen. Mensen die zijn nageslacht zijn, mensen die zijn beelddragers zijn, vele zonen en dochters die Gods heerlijke karakter laten zien in de manier waarop zij met elkaar omgaan als Gods familie. En ook in de manier waarop dat zij een rentmeesterschap in liefde gaan uitoefenen over zijn schepping. Want deze schepping is inderdaad goed, zeer goed van bij het begin, maar ze is niet volmaakt. Er is een gigantisch potentieel dat de Schepper God zelf in zijn schepping heeft gelegd. En de Schepper God die ziet er rijkhalzend naar uit hoe dat zijn beelddragers hun vader zullen verheerlijken zoals de Zoon de Vader altijd verheerlijkt. Namelijk dat wij de dingen doen net zoals de Vader ze doet. En door creatie en innovatie met wijsheid en kennis deze schepping gaan onderwerpen en maken tot een wereld die steeds meer en meer tot eer van God is. Zodat de heerlijkheid van God in alle hoeken en kanten van deze wereld steeds meer gezien wordt. Nu, om dit te realiseren, kwam de Heer Jezus naar de aarde om te sterven. Dat is de allesomvattende vreugde die voor hem lag. Zijn motivatie om naar het kruis te gaan. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen, maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht. Zie je dat? Hij verlangde de eerstgeborene te worden onder vele broers en zussen. En de toekomstige wereld is aan de kinderen die God aan zijn Zoon gegeven heeft. Daarom is deze aarde in beginsel geschapen. De huidige gebroken, ontwrichte schepping, die zucht onder de zinloze verhankelijkheid, die ziet vol verwachting uit naar die grote dag. We hebben er ook van gezongen vanavond. De grote dag dat die kosmische verlossing van de Heer Jezus ook voor haar realiteit zal worden. Ja, het is een haar, he. Ze is namelijk hoogzwanger, kan je lezen. Romeinen hoofdstuk 8, vers 18. Want ik acht, zegt Paulus, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want de schepping verwacht rijkhalzend de openbaring van de Zonen van God, in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de verhankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in baresnood is tot nu toe. Zie je, ze is hoogzwanger. De schepping, zo lezen we hier, die ziet rijkhalzend uit naar de openbaring van de Zonen van God. Let op de bewoording, Zonen van God, meervoud. Nu, waarom legt Paulus daar zo'n nadruk op? Wel, als de beelddragers van God hun van God gegeven plaats in deze schepping opnieuw zullen innemen, zal de schepping eveneens bevrijd worden en een opstanding beleven, een metamorfose ondergaan, zoals uw lichaam ook een metamorfose zal ondergaan, een upgrade zal ondergaan bij de opstanding. Mensheid 2.0. En dan zullen wij mensen niet langer een vloek zijn, maar tot zegen zijn. En leven en vrede brengen in deze schepping. Dan zullen allen die de geest hebben, zoals de Heer Jezus meermaals heeft voorzegd, stromen van levend water voortbrengen in zijn volheid. Leven in overvloed. Broeder en zuster, mag ik je vragen, is dat ook de hoop die je nu met volharding en blijdschap verwacht? Is dat het scenario, de hoop die u voor ogen hebt? Is dat de hoop dat u nu voor leeft? Of had u zich iets anders voorgesteld? Kent u dat? Dat is Star Trek, he? Dat is door christenen gemaakt. Om eigenlijk een beetje christenen te doen nadenken over hun houding. Wat is de hoop die je voor je hebt? Ja, het ziet er niet zo netjes uit om op een lezing te presenteren. De tekst is niet zo kosher. Maar zal ik het in de gekerstende versie voor je zeggen? Het is maar toop dat een hoop weer komt, hè? Want je wereld hier, dat klinkt niet misschien zo als dit, maar het is wel hetzelfde wat je zegt. He. Maar lieve mensen, dat is niet de hoop die Paulus in de blijdschap van de geest verlangt en eruit ziet, waarin dat hij zijn leven heeft geïnvesteerd en uiteindelijk ook heeft voor opgeofferd. Want ik acht, zegt hij, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Is dit de hoop die ook voor u het waard is om voor te lijden en voor te sterven? Want als je nu niets hebt dat waard is om voor te sterven, broeders en zusters, heb je eigenlijk ook niets dat waard is om voor te leven. Als je niets hebt dat de moeite waard is om voor te sterven, heb je ook niets dat de moeite waard is om voor te leven. Denk er maar eens goed over na. Dit heb ik tot u gesproken, zegt de Heer Jezus, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt. Ja, dat waren van de laatste woorden die de Heer Jezus sprak in die momenten voordat hij ging sterven. Terugblikkende op wat hij zijn discipelen had verlangd bij te brengen in de afgelopen jaren. Dit heb ik tot u gesproken, zegt hij, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen wordt. Dat is eigenlijk ook de wens en het gebed die ik heb voor jullie allemaal en voor ons samen. Dat zijn blijdschap in ons mag zijn. En dat onze blijdschap in hem volkomen mag worden. Ja, als allesomvattende blijdschap is de heerlijkheid van zijn Zoon vermenigvuldigd te zien in de mensheid. We samen lied 375 zingen.